Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, welkom in het tweede deel van de drie over het leven van de jonge tiener, de in 2020 zalig verklaarde Carlo Acutis. We overliepen zijn bijzondere leven, waarin hij door een bijzondere genade van de Heer en vooral ook door zijn dagelijks consequent ja-woord een getuigenis nalaat voor de jongeren uit onze tijd. En waarlijk, hij is een voorbeeld voor deze tijd. Geboren in 1991 en reeds overleden in 2006. Het zijn lichtjes voor onze levensweg en een oproep voor ieder van ons. Zoals paus Benedictus XVI ooit verklaarde: er is een reden waarom de Heer jou koos om op dit specifieke ogenblik in de geschiedenis te leven. De Heer heeft met ieder van ons een plan in zijn groot heilsplan en hij verwacht dat wij steeds bereid zijn daarop ja te antwoorden. En daarom toont hij ons deze voorbeelden van vele zaligen en heiligen die hij in het bijzonder uitkoos voor zijn heilsplan. Wat zeer opmerkelijk is in dit leven van Carlo Acutis is dat hij uit een zeer welstellend gezin kwam, enig kind, en waar de ouders zelfs niet praktiserend waren en dus waar het geloof helemaal niet op de eerste plaats kwam. Dit versterkt nog meer hoe de Heer kan inwerken met zijn genade. Beste vrienden, ik stel jullie voor aan te vatten met een telefonisch interview die Radio Maria France, Frankrijk, afnam van de moeder van Carlo Acutis, Antonia Zalzano, in januari 2021. Zij spreekt in het Frans en we geven er een vrije vertaling van. Het geeft grotendeels de inhoud weer van de vorige uitzending met de belangrijkste accenten uit zijn leven. De interviewer verwelkomt haar voor eerst en vraagt haar zich eerst even voor te stellen.
Voilà. Antonia, bonjour et bienvenue sur Radio Maria France.
Bonjour à vous.
Voilà, Antonia, nous sommes très heureux de vous avoir à l'antenne. Antonia, je vais peut-être vous laisser vous présenter juste en quelques mots à nos auditeurs français.
Oui, je peux parler français, hein, j'essayerai, mais excuse-moi si mon français ne sera pas parfait, mais
ça marche.
J'entends, je suis capable de parler en français un peu. Hein. Alors, je suis la maman de Carlo, et je suis née à Rome, même si Carlo s'est né à Londres, parce qu'on était à Londres pour des motifs de travail de mon mari. Puis nous sommes rentrés quand Carlo, pratiquement la même année qu'il est né, et on a vécu toujours à Milan. Et Carlo a fait toute son école à Milan.
Ik zal je toespreken in het Frans, maar excuseer me als mijn Frans niet perfect is. Maar ik kan het verstaan en het wat spreken. Ik ben de moeder van Carlo en ben geboren in Rome. Bij de geboorte van Carlo in 1991 woonden we wel in Londen wegens het werk van mijn man. Daarna zijn we nog in hetzelfde jaar teruggekeerd naar Italië en hebben altijd gewoond in Milaan, waar Carlo al zijn schooljaren heeft doorgemaakt.
Puis, Il est mort à Monza, même si c'est près de Milan, parce qu'il y avait cet hôpital qui s'est très connu pour la leucémie. Et maintenant, il est à Assise.
Hij overleed in Monza, dicht bij Milaan, in een ziekenhuis gespecialiseerd in leukemie. Nu ligt hij begraven in Assisi, in het Santuario della Spogliazione. Het is de plaats waar Franciscus al zijn kleren in de handen legde van de toenmalige bisschop.
En praktisch is het een lieu speciaal, want c'est le lieu où Françoise d'Assise a commencé son vie apostolique, disons. Et il a laissé le monde, il a embrassé la vie religieuse et il a commencé.
Het is een bijzondere plaats waar Franciscus eigenlijk gestart is met zijn apostolische missiewerk, zijn religieus leven, zijn geloofsavontuur. Dit is zeer betekenisvol.
Con ça aussi Carlo, c'est d'aujourd'hui, c'est un jeune garçon d'aujourd'hui, et c'est un peu.
Carlo is een jongen van deze tijd en in zekere zin ook een teken van hoop voor de jongeren van vandaag die een geloofsweg willen aanvatten. Het is als het ware zich aankleden met Jezus en de oude mens en het verleden afleggen, om een nieuw avontuur aan te vatten met het evangelie en het geloof. Paus Franciscus heeft deze plaats uitgekozen en uitgeroepen voor alle jongeren die op zoek zijn.
Moeder Antonia Salzano vertelde dan verder hoe ze 4 jaar na de dood van Carlo nog bevallen is van een tweeling, Francesco en Michael, die nu 10 jaar oud zijn. Trouwens, Carlo had zijn moeder ooit het volgende voorspeld: ik zal je veel tekens geven en je zult weer moeder worden. Daarna beantwoordde zij de vraag over de grote stappen in het leven van Carlo, zijn ziekte en hoe dat allemaal werd beleefd.
Oui, alors les grandes étapes sont surtout la, à mon avis, c'est la première communion qui s'est passée quand il était 7 ans, il avait 7 ans. D'alors, il a toujours comme décidé de faire tout chaque jour la communion, de participer à la messe, puis de faire toujours un peu d'adoration eucharistique ou avant ou après la messe.
Een grote stap was zijn eerste communie op 7 jaar. Sindsdien nam hij het voornemen om elke dag de heilige mis bij te wonen en de communie te ontvangen. En zelfs voor en na de mis bleef hij nog even voor eucharistische aanbidding.
Puis il y avait aussi le chapelet chaque jour, et ça c'était pratiquement un signe, non, qui a signé un peu la vie de Carlo.
Ook bad hij elke dag de rozenkrans. Dat allemaal kenmerkte zijn leven.
Il faisait une vie ordinaire.
Daarnaast leefde hij zoals alle jongeren van zijn leeftijd. Hij ging naar school, hij deed aan sport, maar het belangrijkste van de dag was zijn ontmoeting met Jezus in de Eucharistie. Alles deed hij in dit gewone leven door en met Jezus.
Il faisait tout par Jésus, avec Jésus. Et alors ça veut dire que sa vie ordinaire s'est devenue extraordinaire pour la présence vive de Jésus, qu'il vivait vraiment cette présence constante de la présence de Dieu dans sa vie.
En dit was dan het extra aan het gewone leven. Dit voortdurend in de aanwezigheid van de Heer te leven.
Parce que le risque aujourd'hui, qui beaucoup de catholiques font, c'est de vivre en vie de foi, séparé.
Want het risico bij vele katholieken van vandaag is dat ze het geloof beleven, maar gescheiden van de dagelijkse, gewone leven. En bij Carlo was het bijzonder hoe hij in dat gewone leven getuigde over zijn geloof. Een belangrijk kenmerk van zijn leven.
Moeder Antonia vertelde verder hoe Carlo zeer bekwaam was op gebied van informatica en het gebruik van software. Zo raadpleegde hij boeken uit de bibliotheek van de Universiteit van Milaan, uiteindelijk bestemd voor universiteitsstudenten informatica. En die boeken bestudeerde hij, paste hij toe en maakte programma's, websites, videofilmpjes enzovoort. En dat allemaal zonder één cursus te hebben gevolgd en helemaal op zichzelf. En de moeder gaf nog een ander voorbeeld.
Par exemple, il voulait apprendre à jouer le saxophone et il a appris tout seul, sans faire de leçons, sans faire rien. Et c'était comme ça. Quand il décidait de faire quelque chose, il s'est vraiment il allait droit à son étape et il faisait tout seul.
Bijvoorbeeld, hij wou saxofoon leren spelen. Dat heeft hij helemaal alleen geleerd zonder lessen. Hij was zo. Als hij iets besliste, ging hij recht op zijn doel af en alleen.
Dan haalde de moeder de exhortatie aan van paus Franciscus Christus Vivit, waarin de paus in een hoofdstuk Carlo ook aanhaalt als voorbeeld hoe je internet goed kan gebruiken om te evangeliseren. Zo gaan er stemmen op, vertelt de moeder, ook van de paus, om Carlo uit te roepen tot patroon van internet.
De comme il a utilisé Internet et ses moyens technologiques pour évangéliser. Parce qu'en effet,
Carlo gebruikte internet om te evangeliseren. Zo verzorgde Carlo op internet een website, een soort expositie, over de eucharistische wonderen, waardoor hij contacten bekwam met parochies uit alle continenten.
Il y a beaucoup de paroisses, 10 000, plus de 2 000 paroisses seulement dans les États-Unis. Puis il a vraiment l'Indie, le Vietnam, la Corée, la Philippines.
Zoals met 10.000 parochies in de Verenigde Staten, maar ook in Vietnam, Korea, de Filipijnen, Japan, China, Afrika, Australië, ook Rusland, de Europese landen en de Zuid-Amerikaanse. Als je dan bedenkt hoe hij, een jongen uit Milaan, dat realiseerde met een gewone computer en met eenvoudige middelen. En dit uit grote liefde voor de Eucharistie sinds zijn eerste communie. Hij fixeerde zich op die ontmoeting elke dag met Jezus. De Eucharistie, zei hij, is de snelweg naar de hemel.
Il faisait cette exhibition parce que il aimait beaucoup l'Eucharistie, comme je vous disais, lorsqu'il a fait sa première communion, s'est fixé dans cette rencontre avec Jésus quotidien. Il disait que l'Eucharistie est mon autoroute pour le ciel.
Beste vrienden, we gaan verder luisteren naar het interview van Radio Maria France met de moeder van de zalige Carlo Acutis, waarin ze dieper ging in zijn liefde voor de Eucharistie en een oproep tot heiligheid.
Et puis, il disait que nous avons beaucoup plus de la chance si on va comparer avec les personnes qui ont vécu.
In verband met de Eucharistie zei Carlo welk groot geluk wij hebben in vergelijking met de mensen in de tijd van Jezus. In die tijd was het voor de mensen moeilijk en niet altijd mogelijk om Jezus te zien en met hem te praten, opdat hij omringd was door zoveel mensen. Maar integendeel, wij hebben nu dicht bij ons een kerk.
Il y a Jérusalem, disait Carlo, avec nous, parce que dans le tabernacle nous avons la présence.
Zoals Carlo zei, daar is Jeruzalem. In het tabernakel is Jezus waarlijk aanwezig. In de Eucharistie is Jezus er met zijn ziel, zijn lichaam, zijn goddelijkheid. En Jezus heeft gezegd, zei Carlo, ik ben bij u tot het einde van de wereld. En deze belofte onderhoudt Jezus.
Cette présence pour lui, c'était devenu vraiment une présence amie, une présence comme de son meilleur ami. Et vraiment, il avait un rapport extraordinaire.
Deze aanwezigheid van Jezus was voor hem als de aanwezigheid van zijn beste vriend. Hij had met Jezus een zeer sterke band.
Et il demandait les grâces et chaque fois qu'il faisait l'adoration eucharistique, vraiment, il disait que nous changeons chaque fois.
En telkens tijdens de eucharistische aanbidding vroeg hij om de nodige genade, want hij zei, daarmee laden we ons telkens op.
Si nous allons apprendre du soleil dans la plage, et nous devenons noir, ça c'est seulement qu'est-ce qui se passe, mais si nous mettons en face.
Zo zei hij ook, velen gaan de zon opzoeken op de stranden en worden bruin, maar door de eucharistische aanbidding worden we heilig. Het is de goddelijkheid van Jezus die ons omringt en ons omvormt.
Et Carlo disait que vraiment à part l'Eucharistie c'était très important aussi parce qu'il disait que tout n'est original mais beaucoup meurent comme photocopie. Alors il disait que
l'Eucharistie is zeer belangrijk, zei Carlo, want allen worden als originele geboren, maar velen sterven als fotocopieën. Daarom benadrukte hij het belang voor de ziel om zich te voeden met de Eucharistie. Als we Eucharistische zielen zijn, maakt dit een groot verschil uit in onze staat van heiligheid. En het is zeer belangrijk ons te voeden aan deze bron van liefde. Carlo zei altijd dat we in de Eucharistie de kracht ontvangen om deze liefde in ons te vergroten. En op het einde van ons leven wordt deze liefde het geheim van onze heiligheid. Want dan komen we te staan voor het aangezicht van God. Want het enigste dat zal blijven is die liefde. De naaste liefde die we zullen gerealiseerd hebben in ons leven. Carlo zei, elke minuut in ons leven die zomaar voorbij gaat, is een minuut minder om ons te kunnen heiligen.
Carlo disait que chaque minute qui passe, c'est une minute à moi que nous avons pour nous sanctifier.
En de moeder voegde eraan toe dat ons leven een groot geschenk is die we krijgen van God, omdat het ons de mogelijkheid biedt deze naaste liefde te laten groeien. Ze zei hoe Carlo benadrukte hoe Jezus met iedereen een plan heeft van heiligheid. We zijn allemaal bijzonder en Jezus heeft voor ieder van ons later een bijzondere plaats voorzien in het paradijs. En dit plan realiseren in ons leven betekent Gods wil te volbrengen en heilig te worden.
Et c'est dommage si nous perdons la possibilité de faire ça, non? Parce que nous suivons d'autres personnes.
En het is spijtig als we deze mogelijkheid verlaten, omdat we andere personen volgen, of idolen of andere dingen doen, en die heiligheid niet op de eerste plaats stellen in ons leven.
Comme faisait Carlo, disait être toujours uni à Jésus, ça c'est mon projet de vie, il écrivait. Hein? Être toujours uni à Jésus, ça c'est mon projet de vie. Et en effet, il a réalisé ça. Vraiment, pour lui, Jésus c'était au centre de sa spiritualité.
Zoals Carlo schreef, mij altijd op mijn knieën zetten is mijn levensplan. Me steeds onderwerpen aan Jezus is mijn levensplan. En dat heeft hij gerealiseerd. Jezus voor hem bevond zich in het centrum van zijn spiritualiteit.
En alors, je vous invite vraiment à faire un effort.
En de moeder besluit met de uitnodiging. Ik nodig jullie uit een inspanning te doen. Carlo is niet zalig verklaard, omdat hij visioenen had van Jezus of Maria, maar vooral omdat hij de deugden heeft beleefd. En ook wij kunnen dat. En dat is meer dan dagelijkse zonden te vermijden.
Et ça veut dire de rentrer dans ces mystères de la Trinité déjà dans cette vie, de vivre déjà dans la coéternité de Dieu.
Het is vooral nu reeds leven in dat mysterie van die drie ene God. En dat heeft Carlo gedaan met Jezus in het centrum van zijn leven te plaatsen. En we mogen die mogelijkheid niet verliezen, want de tijd dat God ons geeft is zo precieus. En we moeten alles doen om het bijzondere plan dat Jezus met ieder van ons heeft te realiseren.
Alors, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que vraiment Carlo a fait ça dans sa vie, a mis Jésus dans le centre de sa vie, et c'est vraiment important de ne perdre pas la possibilité de faire ça, parce que le temps que Dieu nous donne, c'est précieux, très précieux, et vraiment, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour pouvoir réaliser cet spécial projet que Jésus a pour chacun de nous.
Merci infiniment, Antonia. Merci beaucoup pour ce temps de partage. Merci. Merci beaucoup, Antonia.
Merci à vous.
Merci infiniment. En union de prière, au revoir.
Au revoir, au revoir.
Welkom bij Radio Maria.
Zoals u kon horen in de vorige uitzending overleed Carlo op 12 oktober 2006 op de leeftijd van 15 jaar ten gevolge van een verwoestende leukemie type M3. Reeds na 3 dagen in een gespecialiseerd ziekenhuis overleed hij. Maar tot zijn laatste adem bleef hij getuigenis afleggen van zijn vriendschap met Jezus door de zorg om de anderen en droeg hij zijn lijden op voor de paus en de kerk. En we hoorden ook de mooie getuigenissen van de almoezenier en de verzorgers. Carlo werd begraven op de stadsbegraafplaats in zijn geliefde Assisi, de stad van de heilige Franciscus. Een roep om zalig en heilig verklaring begon niet lang na Acutis dood en snel startte het proces voor zaligverklaring. De Lombardische bisschoppenconferentie keurde de aanvraag goed en op 13 mei 2013 bekwam Carlo de titel van dienaar Gods. 3 jaar later, in november 2016, werd het ganse dossier overgebracht naar Rome, naar de Congregatie voor Heilig en Zalig Sprekingsprocessen. Op 23 juni 2018, volgens de normale procedure, werd zijn graf geopend, dus 12 jaar na zijn overlijden. Er was toen wat verwarring, omdat de postulator Nicola Gori verklaarde dat het lichaam intatto of intact was. Maar in de kanonieke taal betekent het integer. En inderdaad, het ontbindingsproces was wel bezig, maar toch, ondanks de 12 jaar, was alles wel nog te onderscheiden, dus integer. Ook de lengte, 1,82 meter, en het gewicht, 70 kilo, waren hetzelfde gebleven. Een gewicht die hij trouwens had voorspeld 3 maanden voor zijn dood. Op 5 juli 2018 bevestigde paus Franciscus zijn leven van heroïsche deugd en noemde hem eerbiedwaardig. Op 6 april 2019 werd zijn stoffelijk overschot, na terug te zijn opgegraven en behandeld om te worden bewaard, overgebracht naar de kerk Santa Maria Maggiore Sanctuario della Spoliazione in Assisi, in een wit grafmonument in de rechterbeuk. Enkele maanden later, op 14 november 2019, gaf de medische raad van de Congregatie voor Heiligenzaken een positief advies over een wonder in Brazilië dat wordt toegeschreven aan de voorbeden van Carlo. Wat was er gebeurd?
Pastoor Marcelo Tenorio van de San Sebastian parochie in Campo Grande in het zuiden van Brazilië had via internet kennis genomen met het leven van Carlo Acutis. Van de moeder van Carlo ontving hij een reliquie en nodigde zijn parochianen uit in de kerk voor een heilige mis en een gebedsdienst met verering van de reliquie. Een van de parochianen, Luciana Viana, besloot een oveen te houden en de tussenkomst van Carlo voor haar 6-jarig zoontje Matthäus.
De jongen werd geboren met een ernstige misvorming van de pancreas, wat het eten en zelfs het drinken zeer moeilijk maakte. Hij leefde van vitamine- en eiwitdrankjes en zou niet lang meer leven. Toen de jongen werd aangeraakt met de reliquie, wenste de moeder dat hij tenminste niet meer zou overgeven en kunnen eten. En reeds op de terugweg naar huis vertelde de jongen dat hij genezen was en sindsdien kan hij normaal eten. Een MRI-scan toonde een totaal herstel van de pancreas. Een onmiddellijke, volledige, blijvende genezing, onverklaarbaar voor de wetenschap.
Het wonder gebeurde op 12 oktober 2013, op de 7e verjaardag van de sterfdag van Carlo. Paus Franciscus erkende de authenticiteit van het wonder in een decreet op 21 februari 2020, waardoor de weg voor een zalig verklaring open lag. En alzo vernamen we, zelfs eventjes door de grote media, over de plechtigheid op zaterdag 10 oktober 2020 in Assisi in de basiliek van Sant Franciscus met de voorlezing van de apostolische brief van paus Franciscus.
Kardinaal Agostino Vallini droeg de mis op samen met de bisschop van Assisi, Monsignor Domenico Sorrentino, in aanwezigheid van 3000 gelovigen, coronaproef verdeeld binnen en buiten de kerk. De feestdag van Carlo is uiteraard op 12 oktober. Hij is trouwens ook de eerste millenniumzalige. Na het lezen van de brief van de paus brachten de ouders van Carlo een reliek naar het altaar waarin zich zijn hart bevindt. In de reliekhouder staat gegraveerd: de Eucharistie is mijn snelweg naar de hemel. Deze reliek bevindt zich vandaag in de Sint-Franciscus-basiliek.
Opmerkelijk is wel dat het de eerste keer is in de kerkgeschiedenis dat ouders, en hier met hun tweeling, een zalig verklaring bijwonen van hun kind dat geen martelaar is.
Het lichaam van Carlo werd enkele dagen voor en na de zaligspreking tentoongesteld. Het onderging wel een conservatieve behandeling, waarbij het gelaat werd bedekt met een siliconenmasker, omdat hij op het einde een hersenbloeding had. U kan vele foto's bekijken op internet en ook enkele op onze website. Het is de eerste maal in de geschiedenis om een zalige te zien gekleed in jeans, een sweatshirt en baskets, verklaarde bisschop Sorrentino, en hij vervolgde: het toont aan hoe heiligheid niet iets is van veraf, maar binnen het bereik van iedereen. We luisteren even naar een korte passage uit de brief van de paus, voorgelezen door kardinaal Agostino Vallini. Met ons apostolisch gezag verlenen we de titel van zalige aan de eerbiedwaardige dienaar van God, Carlo Acutis, een leek, die met zijn jeugdig enthousiasme een vriendschap onderhield met onze Heer Jezus en de Eucharistie en zijn getuigenis van naaste liefde tot het middelpunt van zijn leven maakte.
Con la nostra autorità apostolica concediamo che il venerabile servo di Dio Carlo Acutis laico, che con l'entusiasmo della giovinezza coltivò l'amicizia con Gesù, mettendo l'Eucaristia e la testimonianza della carità al centro della propria vita, d'ora in poi sia chiamato beato.
Aiutami, Carlo, a scrivere un canto nuovo che racconti di te, di un bimbo circondato dall'amore di Dio in un disegno celeste, la tua anima di luce. In questo peregrinare qua giù hai guardato al cielo e hai incontrato Gesù. Ti prego, indica anche a noi da lassù con quanto candore tu gli hai detto sì. Amorino piccino, non te ne andare via, resta con il tuo esempio di grande fedeltà. E infondi nei cuori l'amore eterno di Gesù e di tutti i tuoi amici santi,
che hai conosciuto lassù. Brilla, brilla ancora e illumina i passi di tanti ragazzi lontani. Brilla, brilla ancora per le vie oscure del mondo di miseria e abbandono. Brilla, brilla ancora, brilla di gioia e speranza in Cristo risorto. Brilla, brilla ancora come una stella lucente nella fede dell'uomo. Un tenero agnello belante, la grazia del Signore e la salvezza in Lui. Nella confusione di questa modernità sei un testimone puro di eternità. Come un ciglio fiorito in paradiso e seme l'hai piantato proprio qui in mezzo a noi. Il tuo respirare è quella santità che hai portato dentro e ora irradi nella realtà. Amorino piccino, non te ne andare via, aleggia sulle coscienze di ognuno e portale da Maria. Nel donarti al Signore tutti i giorni nell'Eucaristia hai trovato la tua autostrada che ti ha portato al cielo. Brilla, brilla ancora e illumina i passi di tanti ragazzi lontani. Brilla, brilla ancora per le vie oscure del mondo di miseria e abbandono. Brilla, brilla ancora di gioia e speranza in Cristo risorto. Brilla, brilla ancora come una stella lucente nella fede dell'uomo.
Beste luisteraars, zeer waarschijnlijk is Carlo ook snel op weg naar een heilig verklaring. Want hier en daar hoor je over andere wonderen die gebeuren op zijn voorspraak, natuurlijk nog zonder officiële bevestiging. Zoals in dezelfde Braziliaanse parochie waar op wonderlijke wijze de hoofdmisdienaar genas die na 5 hartinfarcten in een vegetatieve toestand lag in het ziekenhuis. Hij was ook leider van een jongerengroep, Carlanis, een groep toegewijd aan de zalige Carlo. En de pastoor was met reliquie naar het ziekenhuis gegaan om het te leggen op de jongen. En vandaag gaat hij goed en de artsen kunnen er geen uitleg aan geven.
Zo bestaan reeds getuigenissen van verhoringen van mensen die kwamen bidden aan zijn graf. Maar ook een eucharistisch wonder wordt vermeld. Op 12 oktober 2008, dus op de feestdag van Carlo. Dit wonder vond plaats in de Poolse stad Sokolka, vlakbij de Wit-Russische grens. Bij de communieuitreiking, tijdens de mis van 8.30 uur 's morgens, in de heilige Antoniuskerk, viel een hostie op de grond. De priester, zoals voorgeschreven, legde de hostie in water in een klein vaatje, vasculum genaamd, om het te laten oplossen en bewaarde het vasculum in een kluis in de sacristie. Een week later zag de kosteres nog steeds dat de hostie er was, maar met een rode vlek bloed. Dit werd ook bevestigd door 3 priesters en uiteindelijk door de plaatselijke bisschop. In januari 2009 liet deze bisschop de hostie onderzoeken door afzonderlijke specialisten aan de universiteit. Elkeen kwam tot eenzelfde besluit. Het brood heeft de structuur van het myocardweefsel, het hartweefsel, en is tevens bloedgroep AB, zoals van de lijkwade van Turijn en van het wonderte Lanciano. En dit dus op een 12e oktober.
Beste luisteraars, graag nemen we nog 2 commentaren door uit de vele andere in verband met het leven van deze zalige Carlo Acutis. Tegenwoordig bestaan er meer dan 200 websites en blogs over de ganse wereld die in verschillende talen over hem praten. In het persagentschap Zenit verscheen een artikel van pater Carmeliet François-Marie Letel, expert in de theologie van de heiligen en heel in het bijzonder over de heilige Theresia van Lisieux. En hij vermeldt onder andere het volgende.
Zoals in de woorden van Carlo, de Eucharistie is de snelweg naar de hemel. Dit is een modern beeld, zoals de lift die door Theresia van Lisieux werd gebruikt in haar tijd. De levensgetuigenis van Carlo is als een nieuwe bevestiging van het verlangen van de heilige paus Pius de Tiende in 1905 ten gunste van de dagelijkse communie en de communie van de allerkleinsten. En pater Letel vervolgt hoe in en na de ideologische jaren 68 van de vorige eeuw de dagelijkse communie en mis op de achtergrond kwamen en hoe tevens de mis devalueerde naar voornamelijk een dienst van het woord en het samenzijn. Het voorbeeld van Carlo zal in het volk van God de liefde voor de tegenwoordigheid van Jezus vernieuwen in de Eucharistie, in de deelname van de gemeenschap aan de viering, in de communie en de aanbidding.
Een ander commentaar komt uit het boek van Luigi Ruffato in het Italiaans met als titel Carlo Acutis, adolescent uit liefde voor God. Het bevat aantekeningen van Carlo, die hij ontving van zijn moeder. Het onthult de theologische kant van deze jonge man. Denkbeelden en gedachten die echt zeldzaam zijn voor een 15-jarige. Het is zelfs niet zo eenvoudig en daarom moesten we de hulp inroepen van iemand die goed Italiaans kent. We geven het wat samengevat weer.
Zo heeft Carlo het over het in contact komen met de Heer. Hij vergelijkt het met hoe wij ons voorbereiden om met een aardse autoriteit in contact te komen. We moeten denken aan de Heer als een opperwezen. Wij zijn een klein wezen die staat in het grote wezen, het eindige voor de oneindige. Eén moment voor de eeuwige, een onwetende voor de alwetende.
Of over de stilte, noteerde hij. En het doet zijn aderen en polsen trillen.
Mij is verteld dat God vader genoemd wil worden. God dacht aan de mens. God wilde de mens. Schiep hem, verhief hem en adopteerde hem. Die mens, een wirwar van gevoelens, verwarring van woorden, brabbelen. Brabbelen, en dan? De beste manier om God aan te spreken is dus zwijgen. Stilte van de eeuwigheid, stilte van het wachten, stilte van de liefde.
Verder noteerde hij.
Bidden is een groot goed. Ik ontvang uit de mond van de Heer het woord van troost. Een woord dat sterkt, een woord dat verlicht, een woord dat verwarmt, een woord dat verkwikt, een woord dat doet herleven. De stem van de mens is hard, arrogant, trots, ongeduldig, hardnekkig, gewelddadig. Daarom is gewend raken aan de stem van God, een grote genade.
Hij vermeldt verder over het woord van God.
Wij moeten ervan overtuigd zijn dat God altijd met ons communiceert en altijd met ons in contact wil zijn. Als deze uitnodiging om met hem te communiceren waar is, waarom zou je die dan niet aannemen? Laten we op zijn uitnodiging ingaan. Hoe? In alle opzichten. Wanneer? Altijd. Waar? Overal. Voor hoe lang? Voor altijd. Het oor te luisteren leggen en spreken op het juiste moment en niet onderbreken. God laten spreken, dialogeren, aanwezig zijn, beschikbaar zijn. Bij God is alles orde, alles is in orde. God is, en dit is het leven. Jezus nodigt mij uit om alles achter te laten en zijn volgeling te worden. Jezus Christus spreekt tot ons van binnen en wij moeten naar hem luisteren en hem in alles volgen. Deze stem gehoorzamen wil zeggen, je bestaan in de richting van het eeuwige leven stellen. Tot zover deze theologische kant van Carlo Acutis. Beste luisteraars, daarmee sluiten we deze tweede uitzending over de zalige Carlo Acutis af.
En wij nodigen jullie uit voor een derde en laatste uitzending, waarbij we een videoreportage met enkele mooie getuigenissen voor de radio hebben verwerkt.
We laten nog eens het lied horen, speciaal gecomponeerd door Marco Frisina, ter ere van Carlo, Giovanni Luce of Jong Licht, maar ingevuld met enkele mooie uitspraken van de zalige Carlo Acutis.
Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
Na de heilige Eucharistie is de rozenkrans het machtigste wapen in de strijd tegen de duivel. De rozenkrans is de kortste weg naar de hemel. Bekering is niets anders dan van beneden naar boven te kijken. Een eenvoudige beweging van de ogen is voldoende. Het kleinste gebrek houdt ons verankerd aan de grond. Zoals de kleine ballonnetjes die worden vastgehouden door een draad in onze hand. Maar ook een ballon moet, om naar de hoogte te kunnen vliegen, zich ontdoen van zijn gewicht. Net zoals de ziel, om naar de hemel te kunnen stijgen, zich moet ontdoen van zelfs het kleinste gewicht van de dagelijkse zonden. Doe zoals ik en je zult de resultaten zien. We moeten vechten om ons te bekeren. Ondeugden zijn als gewichten die onze ziel verhinderen geestelijk te stijgen. Onze ego is als een muur. Als we die niet afbreken, verhinderen we dat God bij ons binnenkomt en ons overstroomt met zijn genade. Onnipotens tuo, primero l'amore. Mensen zijn zo bezorgd om de schoonheid van hun lichaam en niet om de schoonheid van hun ziel. Heiliging is geen proces van optellen, maar van aftrekken. Minder ik om plaats te maken voor God. Niet ik, maar God. Droefheid is naar jezelf kijken. Geluk is naar God kijken. Het enige wat we echt te vrezen hebben, is de zonde. Zonder hem kan ik niets doen. De ware leerling van Jezus is diegene die in alles tracht hem na te volgen en de wil van God te doen. Alleen als hij die de wil van God doet, zal hij waarlijk vrij zijn. Wat baat het de mens 1000 veldslagen te winnen als hij niet in staat is over zichzelf te zegevieren? De kerk bekritiseren is onszelf bekritiseren. De kerk is diegene die schatten uitdeelt voor ons heil. Vind God en je zult de zin van je leven vinden. Alles gaat voorbij. Wat ons werkelijk mooi zal maken in de ogen van God, zal de manier zijn waarop we hem hebben liefgehad en onze broeders hebben liefgehad.